Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 5. Psalm 25 vers 2, Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En het vijfde, loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heren paan. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 25, de versen 2 en 5. gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen, Matteüs, hoofdstuk 19, de versen 16 tot en met 30. We noemen die als onze schriftlezing Matteüs 19, de versen 16 tot en met 30, maar stellen ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting erop uit, opnieuw uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, en wat daar verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen Matteüs hoofdstuk 19, de versen 16 tot en met 30. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Toch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden, van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk moeilijker in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Zijn discipelen nu dit horende, werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.
We zingen, terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk, uit Psalm 14. Psalm 14, vers 1, 2 en 3. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. Zij doven het licht der reden en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk. Daar is geen mens die goed op aarde doet. En het tweede, de grote God die het recht verdedigt, sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 14, vers 1, 2 en 3. gemeente, in Matteüs 19 ontmoeten wij een bij uitstek sympathieke jongeman. Hij is rijk in aardse goederen en daarbij voegt zich een grote mate van levensernst. Het gewicht van de eeuwigheid stempelt zijn doen en laten. Zijn levenswandel is uiterlijk volstrekt onberispelijk. Hij kent de wet des Heren, maar hij kent zijn zonde niet uit de wet. Hij gaat van de gedachte uit dat de eeuwige heerlijkheid door hem ongetwijfeld zou kunnen worden verworven door het doen van het goede. Maar nu is hem één ding opgevallen, het onderwijs van de rabbijnen is toch heel anders dan het onderwijs van Jezus van Nazareth. Hij heeft uit de prediking van de Heer Jezus enigszins begrepen dat de door de wetgeleerden gestelde eisen onvoldoende zijn voor de zaligheid. Dat heeft hem wel geschokt in zijn zekerheid. En daarom komt hij op een dag met een oprechte vraag bij de Heer Jezus: Goede meester, wat zou ik goed doen opdat ik het eeuwige leven mogen beërven? Dan stelt de Heer Jezus deze jonge man voor de eis van de wet met de eenvoudige woorden: onderhoud de geboden. Het blijkt echter al spoedig dat het geestelijk karakter van de wet deze jonge man volkomen vreemd is. Alle geboden, zo zegt hij, heeft hij van zijn jeugd af aan onderhouden. Er is niets wat hem ontbreekt. Vervolgens laat Jezus hem zien dat de wet des Heren liefde eist. En daartoe moet hij afstand doen van zijn innerlijke, sterke gehechtheid aan aardse goederen. Hij moet de Heere Jezus volgen en door de kracht van het bloed van Christus de zonde van de geldgierigheid afsterven. Wie Jezus volgt, kan zich met het hart niet meer aan het geld wijden, zo spreekt de Heere tot hem. Maar de jonge man, dat blijkt duidelijk, verstaat de eis van de wet niet. Hij is geestelijk rijk in zichzelf en heeft er helemaal geen erg in dat de Heere hem door deze opdracht tot bekering roept. Hij redeneert: ik hoef toch niet alles prijs te geven. Ik leef toch uiterlijk onberispelijk en het laatste wat ik dan heb, mijn rijkdom, hoef ik toch niet prijs te geven aan om de zaligheid te beërven. Ik hoef toch niet alles los te laten. De geldgierigheid vormt de kern van zijn bestaan. Gemeente, hoe is het in uw en in mijn leven? Blijven wij als godsdienstige mensen de zonde aan de hand houden, evenals de rijke jongeling? Of is Christus en zijn gerechtigheid u persoonlijk noodzakelijk geworden? Voor die borg maakt de Heere zelf plaats door het onderwijs van zijn woord en geest, als hij ons ontdekt aan door de wet. Wij staan daarbij met de onmisbare hulp van de Heilige Geest nader stil, naar aanleiding van zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Die uitgangspunt is voor de preek. We lezen u de vragen en antwoorden 3 tot en met 5. Vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord: uit de wet van God. Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Het antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom. In Matteüs 22, vers 37 tot en met 40 staat: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Het antwoord: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, wij staan stil bij de betekenis van de wet voor de kennis der zonde. En dan letten wij op 3 gedachten. Ten eerste het onderwijs door de wet. Ten tweede de eis van de wet. En ten derde de verhouding tot de wet. In de eerste plaats is er het onderwijs door de wet. Daarover gaat het in vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. In de tweede plaats staan we stil bij de eis van de wet die wordt geformuleerd in vraag en antwoord 4. Wat eist de wet van God van ons? Wat leert Christus in een hoofdsom? Ten slotte letten we op de verhouding tot de wet. In vraag en antwoord 5 lezen we namelijk, kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik. Gemeente, ook het begin van zondag 2 is strikt persoonlijk. Waaruit kent gij uw ellende? De Heidelberger vraagt hier naar onze persoonlijke kennis, naar het persoonlijk doorleven van onze ellende. We zijn ellendig. Het gaat om een heel oud Nederlands woord. Dat betekent dat balling in een vreemd gebied verkeren en het gevoel beleven dat bij die situatie hoort. Je bent dan uitlandig. Ellendig, dat is de situatie van alle mensen die door de engel met het zwaard in ons verbondshoofd Adam verdreven zijn uit de hof van Eden. Dat is de toestand van alle mensen die verbannen zijn uit de gemeenschap met God. We zijn alles kwijtgeraakt. We zijn ons land kwijt, we zijn ons huis kwijt, omdat we God kwijtgeraakt zijn. De mens is ellendig. Heeft het u wel eens getroffen? Heeft het u wel eens aangegrepen? Want u en ik kennen in onze diepe val de Heere niet meer. We zien hem niet meer, we horen hem niet meer. We smaken en proeven zijn gemeenschap niet meer. We leven buiten God. We weten niet meer met ons hart dat de Heere goede tieren is. We zwerven buiten het paradijs rond. We zijn rusteloos in deze wereld op zoek naar een aards paradijs, naar een paradijs zonder God. En zolang er geen hartelijke wederkeer tot de Heere is, zullen we dat aardse paradijs nooit vinden. Als ballingen zwerven we over deze wereld heen. We leven onder Gods heilige toorn en we verstaan het niet. We leven met een zeker uitzicht op de dood. We weten dat we sterven zullen, maar we verstaan het niet. In de oudste geslachtsregisters in de Bijbel vindt u nog iets terug van de oorspronkelijke paradijssterfte. In de eerste registers komen nog enkele mensen voor die ongeveer 900 jaar oud zijn geworden. Maar dan ziet u direct na de zondvloed de leeftijd heel snel dalen. Het gaat dan om mensen die 375 jaar oud worden, 175 jaar, 120 jaar. En in de tijd van Mozes is de onder ons gebruikelijke leeftijd al bereikt, aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn 80 jaar, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Psalm 90, daarin zijn 70, 80 jaren. En dan? Dan volgt het sterven. Het eeuwig oordeel. Het goddelijk gericht over ziel en lichaam beide. Dan volgt het wegzinken in de plaats van eeuwig ach en wee, waar God in der eeuwigheid niet meer gezocht en gevonden zal kunnen worden. Zo allesomvattend is onze ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Och, dat er in deze wereld veel verdriet en moeite is. Dat er grote rampen in voorkomen, wil ieder mens wel erkennen. We willen ook nog wel over de ellende van een ander praten, maar de Heere vraagt naar uw ellende. Hij vraagt naar mijn ellende, daar gaat het om. We zijn heel gauw klaar met het uitspreken dat er ellendige situaties zijn en dat er mensen zijn in bijzonder ellendige omstandigheden. Maar om te belijden dat ik zelf een ellendig schepsel ben, Daar is een wonder van de hemel voor nodig. Daar is ook voor kerkgangers, voor keurige, onberispelijke leden van deze gemeente een wonder voor nodig. Het is goed mogelijk dat u door uw opvoeding, door de catechisatie en door het aandachtig luisteren naar de preek heel wat kunt aandragen over de kennis van de menselijke ellende. U kunt wellicht zonder veel moeite een aangrijpende beschouwing ten beste geven over de ellende in deze wereld. Maar daar gaat het allemaal niet om. Waaruit kent gij uw ellende? De Heidelberger is strikt persoonlijk en daarin is hij voluit bijbels. De Bijbel is namelijk een heel persoonlijk boek. De Bijbel spreekt u persoonlijk aan en handelt strikt persoonlijk met u. Hij kent ons allen bij name. Hij roept ons allen persoonlijk tot verantwoording. Geef rekening van uw rentmeesterschap. Daarom gaat het in deze catechismusvraag over een levende, hartelijke kennis die verkregen wordt door de leiding van de Geest des Heren. Gemeente, onze ogen moeten worden geopend voor ons persoonlijk ellende. Echt waar. Ons eigen hart moet iets gaan verstaan van het ontzettende van de bondsbreuk in Adam. En daar schort het ons aan. Want we zijn zo ellendig dat we leven in de staat der ellende als heel gewoon beschouwen. We zijn zo ellendig dat we met een gereformeerde belijdenis over onze persoonlijke ellende rustig voortleven. We zijn zo ellendig dat we niet eens gevoelen hoe groot onze ellende is. Misschien mag ik het voor de kinderen de vraag wat eenvoudig stellen. Jongens en meisjes, kijk maar eens naar de vraag. Vraag 3, je mag die ook zo lezen. Waaruit ken jij jouw ellende? Zie je het staan? Waaruit ken je je ellende? Kleine kinderen kunnen ook sterven. Denk je daar wel eens aan? Kleine kinderen zijn ook ellendig, want ze leven eveneens buiten God. Kinderen kunnen soms heel blij zijn en hebben er geen erg in dat ze voor de Heere moeten verschijnen. Ook jij hebt uit jezelf geen hartelijk verdriet dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Als je deze vraag leest, zegt de Heere daarom tegen je, jij moet bekeerd worden. Jij moet voelen dat je God nodig hebt. Als je dat gaat gevoelen, komt er zo'n diep verdriet in je hart, omdat je voelt dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Dan gaat een kind de Heere zoeken. Dan kan een kind nooit meer gelukkig zijn voordat het de Heere gevonden heeft. Waaruit kan ik weten of ik bekeerd ben, zegt zo'n klein kind. Och, dan moet je een boek lezen. Een boek lezen? Jazeker. Dan moet je in de Bijbel lezen. In de Bijbel kom je mensen tegen die bekeerd zijn. En als je bekeerd bent, zal de Heere daarover licht geven in je jonge hart. Dan zul je zeggen, Heere, zoals het in de Bijbel staat, zo is het ook in mijn hart. Het kan niet anders of u hebt dat gedaan. Lees je wel eens in de Bijbel. Lees je wel eens geschiedenissen van mensen die in de Bijbel die bekeerd zijn. Want als je graag bekeerd wilt worden, zul je toch willen weten hoe dat gaat, nietwaar? Dat kun je in de Bijbel vinden. Lees je daar wel in? Dan leert de Heer je ook door zijn Heilige Geest hoe groot jouw ellende is. Gemeente, de Heilige Geest werkt een strikt persoonlijke kennis van de ellende in het hart van een zondaar door hem met open ogen te plaatsen voor de spiegel van de wet. Zodra wij wedergeboren worden, gaan onze ogen open. In de Heilige Wet heeft de Heere zijn wil geopenbaard. Die volmaakte wet, zo spreekt de Romeinenbrief erover, beschuldigt beide Joden en Grieken. Die volmaakte wet zegt tegen alle mensen dat ze onder de zonde zijn. Ze stopt de mond van iedereen en verklaart onophoudelijk dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Want door de wet is de kennis van de zonde. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Stond u al voor de spiegel van de wet? Elke catechizant kent het beeld. Wie voor de spiegel staat, ziet het kleinste sproetje in zijn gezicht. Die ziet het kleinste vlekje. Wie voor de spiegel van de wet gesteld wordt, ziet al zijn vlekken, al zijn ongerechtigheid, al zijn smetten, al zijn gebreken, al zijn zonden. Die ziet dat hij een en al onreinheid is. Dat is geen koud en afstandelijk zien, maar een zien waarbij het hele bestaan betrokken is. Dan komt u bij de dichter uit, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En nu komt het wezenlijke, gemeente. Ik heb tegen u, ja, u alleen, misdreven. Dan zien we onze ballingschap, we proeven onze ellende en we zien onszelf staan buiten Gods gemeenschap. Dan komen we terecht in het grootste gemis dat een mens in dit leven beleven kan, namelijk het gemis van God. Ik hoop dat u daar enig kennis van ontvangen hebt en zo niet. Vraag er dan om, want als we in waarheid om God verlegen willen worden, moeten we hem eerst kwijt zijn. Dan leren we als de Heer ons voor de spiegel van de wet plaatst. Die wet veroordeelt ons, ze striemt ons, ze vloekt ons. En we verstaan het, is omdat we God kwijt zijn. Omdat we tegen de Heer gezondigd hebben, dan wordt de hartelijke droefheid in onze ziel geboren die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. O gemeente, zo is het en zo gaat het. Wie zijn persoonlijke ellende leert kennen, kan niet meer rusten voor hij of zij hersteld is in de gemeenschap met God. Als het zo bij ons ligt, kunnen we dat niet altijd verklaren. We kunnen het niet altijd precies onder woorden brengen, zeker niet als we nog jong zijn. Maar één ding is zeker, door het zien in de spiegel van de wet worden we door de wet voortgedreven om in Gods gunst te worden hersteld. Dan zeggen we met de verloren zoon, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zo is de kennis van de ellende uit de wet van God. De wet is werkelijk een tuchtmeester tot Christus. In de Griekse oudheid brachten bepaalde slaven die de titel pedagogos hadden, groepen jongeren naar hun school. En als ze niet precies in de rij liepen, ging de zweep van zo'n pedagogos er overheen. Dan tuchtigde hij hen, want ze moesten naar school in de strakke discipline van het oude Griekenland. Zo hanteert de Heilige Geest de wet. Hij tuchtigt de mens, opdat hij zal worden voortgedreven en uitgedreven tot God. Gemeente, dat is de leer van de schrift. Dat is ook de praktijk van de godzaligheid. Nu weet ik net als u heel goed dat er op de oude Heidelberger veel kritiek wordt geoefend, zeker in onze tijd. Er zijn veel mensen die eigenlijk van mening zijn dat die oude catechismus maar afgedankt moet worden, want ze struikelen over het feit dat in de Heidelberger de kennis der zonde voorop staat. Als nu de kennis van Christus maar voorop stond, dan kun je dat oude document nog wel de nodige eer bewijzen. Maar nu staat de kennis van de ellende voorop. En daar stoot men zich aan. De een verwoordt dat met deze en de ander op geen manier, maar het is beter als we met die kritiek naar de schrift zelf gaan. De Heidelberger wil immers niets anders zijn dan een samenvatting van de wezenlijke schriftgegevens. Laten we dan het woord zelf vragen hoe de volgorde van de wet en evangelie is. Vraag het aan Johannes, de evangelist, hij zegt ons, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Johannes 1, vers 17. Johannes denkt terug aan de Sinaï. Wat gebeurde daar? Daar werd eerst de wet gegeven en daarna werd de dienst der verzoening ingesteld. Laten we aan de Heer Jezus vragen wat de juiste verhouding is. Laten we zien hoe hij met zondaren omgaat. Voordat hij een zondaar redt, plaatst hij hem altijd voor het gebod met een enkel woord of veel onderwijs. Maar hij plaatst hem voor het gebod. We zagen het in het begin van de preek tegen de rijke jongeling, zei hij heel eenvoudig, onderhoud de geboden. Hij begon niet over zijn borgtochtelijk werk, hij zei onderhoud de geboden. Als Saulus van Tarsen op weg naar Damascus door hem wordt neergeworpen, plaatst hij hem voor de spiegel van de wet, dan zegt hij, ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is een zonde tegen een bepaald gebod. Als de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw apart genomen heeft, zet hij haar voor de spiegel van de wet. Eerst heeft hij de heerlijkheid die er in hem te vinden is voor haar uitgestald. Maar er komt een moment dat hij verder gaat en dan zegt hij, ga heen, roep uw man en kom hier. Ik heb geen man. Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Ze wordt geplaatst voor de spiegel van de wet, gemeente. De moderne kritiek op de oude Heidelberger heeft geen Bijbelse grond. Die oude catechismus vertolkt het Bijbels getuigenis zuiver. De kenbron van de ellende is ons gegeven in de wet, gehanteerd door de Heere Jezus. Ik kom daar nog op terug. De kenbron van de ellende ligt niet in het evangelie. Niemand zal ooit echt naar de gerechtigheid van de Heere Jezus leren verlangen. Niemand zal ooit begeren Christus als zijn of haar zaligmaker aan te grijpen. Als we door de wet niet tot de kern van ons bestaan overtuigd zijn van ons eigen bederf. Dit brengt ons bij de tweede gedachte, de eis van de wet. In vraag 4 lezen we, wat eist de wet van God van ons? De Heere plaatst ons voor een eis. Wat de inhoud betreft, werd de heilige wet bij de schepping in het hart van Adam en Eva ingeschapen. Diezelfde wet kreeg later een plaats in het werkverbond dat de goede, heilige en rechtvaardige schepper met Adam wilde oprichten. Dat deed de Heere voor de val. U kunt daarover lezen in Genesis 2 en ook in Romeinen 5. Adam heeft dat voorstel van God met zijn hele hart aanvaard, want het was zijn grote verlangen om de Heere te dienen. Het was zijn grootste vreugde om te doen wat God wilde. En daarom heeft hij met heel zijn bestaan ja gezegd tegen het werkverbond. De eis van dat verbond was dat Adam en zijn nakomelingen, dus het hele menselijke geslacht, op een volmaakte wijze de Heere zouden gehoorzamen en zo zouden voortgaan om God en hun naasten lief te hebben. De belofte van dit werkverbond was, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar wat is er gebeurd? U en ik, wij allen hebben in ons verbondshoofd Adam God de rug toegekeerd. We hebben het werkverbond verbroken, let wel, dat hebben u en ik gedaan. God heeft het niet gedaan, wij hebben het gedaan. Wij hebben de Heere verlaten. Maar daarmee is de Heere wel onze rechtmatige eigenaar gebleven. Daarmee is de Heere wel degene gebleven die van u en mij een volmaakte onderhouding van de wet mag eisen. We hebben immers in Adam het verbond ingewilligd. U en ik hebben het werkverbond stuk gemaakt, de Heere niet. Nu zijn wij in onze geestelijke doodstaat volledig blind voor deze rechtmatige eis van de wet. Och, we proberen de wet wel eens tegemoet te komen, maar als we dat doen is het op de manier van de rijke jongeling. dan hanteren we de wet op onze eigen, eigenlijk fariseïstische manier. We richten ons leven zus goed in en we richten ons leven zo goed in. En we presenteren ons in het kerkelijke maatschappelijk leven als keurige, onberispelijke, godsdienstige mensen. Ook onze uiterlijke levenswandel kan zo innemend zijn dat de mensen daarvoor sympathie hebben. Maar dan hebben we er geen erg in dat we evenals diezelfde rijke jongeling blind zijn voor de eis van de wet. De jongeman was blind. Hij zei tegen de Heere Jezus, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. U kunt wel ophouden met vragen. Ik heb al de geboden onderhouden en dat heb ik gedaan vanaf mijn kinderjaren. Wat ontbreekt mij nog? Zou u het eens aan willen wijzen? Als u dan hier of daar misschien een vlekje ziet, wilt u het dan eens zeggen? Maar gemeente, dat getuigt van een absoluut gebrek aan geestelijke kennis. Als de Heer in ons leven komt, gaan onze ogen juist open voor die zeer rechtmatige eis van de wet. Wat eist de wet van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. De samenvatting van de wet heeft de Heer Jezus niet zelf gegeven, maar hij heeft die ontleend aan het oude verbond, aan Leviticus 19 en Deuteronomium 6. Nu zegt ons oude leerboek, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat mag toch wel heel bijzonder onze aandacht hebben. Mozes leert ons niet wat de inhoud van de wet is. Hij kan ons niet overtuigen van de geestelijkheid van de wet. Christus leert de mens wat de inhoud van de wet is. In het geestelijk leven, in het zaligmakende werk van des Heren, wordt de wet door de Heere Jezus gehanteerd. Dat is een grote verborgenheid. Als de Heere in ons leven een begin maakt, hebben wij daar geen enkel oog voor. Een kind des Heren verstaat daar aanvankelijk, als hij met zichzelf bekend gemaakt wordt, helemaal niets van. En toch is het zo, want de Vader doet alles door de Zoon. Zo wat die doet, hetzelfde doet de Zoon desgelijks. De wet wordt door Christus gehanteerd en in de wet zien we dat we tegen God gezondigd hebben. De wet wordt door Christus gehanteerd, want de Heere heeft van eeuwigheid zijn uitverkorenen aan de Zoon gegeven op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten. Daarom horen geestelijke doden in het uur van de wedergeboorte de stem van de Zoon van God. En wie deze horen, zullen leven. Zo is het ook de Heere Jezus die ons in zijn profetisch bediening plaatst voor de spiegel van de Heilige Wet. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest mag en kan nooit van de Heere Jezus worden losgemaakt. Het hele verlossingswerk, ook de ontdekking van de ellende, vloeit voort uit de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Daarom staat hier, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij leert mensen door zijn geest de inhoud van de wet verstaan. Als we dat onderwijs ontvangen, gaan onze oren en ogen open. Dan gaan we de eis van de wet horen. We gaan ze ook zien. We gaan ze ook met ons hart verstaan en gevoelen. Die eis van de wet kan in één woord samengevat worden. Liefde. Liefde tot de Heere. Liefde tot onze naaste. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Jonge mensen, hebben jullie het gehoord? Wat is de eis van de wet? God liefhebben met je jonge hart. Ouderen, hebben we het gehoord? Wat is de eis van de wet? De Heere lief hebben met ons oude hart. Dat vraagt de Heere aan ons niet minder. Hij vraagt van ons dat we hem zullen liefhebben, naar hem zullen verlangen, hem zullen dienen met heel ons bestaan. Dat werkt de Heere Jezus in de hoofdsom van de wet, dan ook nader uit. Als hij spreekt over het liefhebben van God met heel onze ziel, dat is hier in het bijzonder de aanduiding van ons willen en streven. Onze hele wil moet hem zonder enig voorbehoud zijn toegewijd. We worden geroepen om hem lief te hebben met heel ons verstand. Moet u zich eens indenken dat God ons roept om ons geheugen, ons oordelend vermogen en ons denkvermogen geheel in dienst te stellen van hem. Denkt het u eens in dat de Heere van ons vraagt dat hij onze intelligentie, heel ons verstand, zo gebruikt wil zien dat het in alles gericht is op de liefde tot God en de naaste. O gemeente, de Heere vraagt werkelijk al onze kracht. Hij vraagt heel ons lichaam. Hij vraagt heel onze ziel. Hij vraagt dat wij heel onze persoonlijkheid hem zullen dienen en liefhebben en zo zijn eer zullen beogen. Gods wet kent geen uitzondering. Ze eist de mens geheel voor de Heere op. De Heere vraagt ons hele hart. De Heere vraagt alles. Dat is het eerste en het grote gebod, zegt de Schrift. Het is het eerste en het grote gebod, omdat God de allergrootste en de allerhoogste is. En omdat dit gebod de oorsprong en het doel van de andere geboden uitmaakt. Kortom, de liefde is de vervulling van de wet. Maar de Heere eist in diezelfde wet ook de liefde tot de naaste. Dat is in het bijzonder de eis van de tweede tafel. We behoeven er niet diep op in te gaan dat de liefde tot de naaste niet alleen de huisgenoten des geloofs omvat. Vader, moeder, broer en zus, man en vrouw kunnen we rekenen tot alle naaste. Maar het begrip naaste is tegelijk wereldwijd. Onze naaste is ieder die we op onze weg geplaatst zien. De naaste is ieder die onze hulp nodig heeft. Dat geldt dus ook voor die man of vrouw die ons persoonlijk zo diep gekrenkt heeft, dat de irritatie al door onze stem heen klinkt als we zijn of haar naam horen noemen. De Heere vraagt dat we ook die man of vrouw met onze hele persoonlijkheid zullen liefhebben. De Heere vraagt dat we onze vijanden zullen liefhebben. Dat kunt u lezen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De Heere vraagt ook dat we zullen strijden tegen alle gevoelens van superioriteit en hoogmoed ten aanzien van de etnische minderheden in ons land. Ook dat onderwijs hebben we vanuit de Schrift hard nodig. In onze kringen kan soms zo laatdunkend over gastarbeiders worden gesproken, dat je je haast schaamt tot de gereformeerde gezindte te behoren. Waar halen wij het recht vandaan om ons te plaatsen boven de Turken, de Marokkanen en mensen uit andere werelddelen? Wie geeft ons dat recht? Het getuigt alleen maar van totaal gebrek aan geestelijke zelfkennis en een volledig gemis aan ootmoed. Laat ons toch zwijgen. Laat ons toch handelen met de vreemdeling die in onze poorten is naar de wet van God. Laten we toch oppassen dat we niet gaan toegeven aan een vorm van verkapte discriminatie. Gij zult liefhebben de Heere uw God en de etnische minderheden als uzelf. Gemeente, de wet grijpt ons aan. Ze kent geen uitzonderingen. Liefde tot God, liefde tot de naaste. We moeten de naaste liefhebben als onszelf. U weet wel wat dat is, want er is hier niemand die zichzelf op een ijskoude manier lief heeft. Zo worden we geroepen om onze naaste lief te hebben. De Heere vraagt niet dat we onze naaste meer lief hebben dan onszelf, want dat geeft overwerkte en overspannen mensen. Dat vraagt de Heere niet. De Heere vraagt dat we hem lief zullen hebben boven alles. Hebt u de Heere volkomen lief? Heb ik de Heere volkomen lief? Hebben wij onze naaste van harte lief als onszelf? Och, als er nu ontdekkend licht in ons leven valt, worden we op dit moment schuldig gesteld aan al de geboden van God. Dan brengt de Heilige Geest ons bij onze wortelzonde. Dan gaan we met Asaf zeggen, toen was ik een onvernuftig beest en wist niets, ik was een groot beest bij u. Dan gaan we zeggen, Heere, is dat de eis van de wet? Ik heb u niet lief gehad, dat is mijn grote zonde. Ik heb mijn naaste niet lief gehad als mijzelf, dat is mijn grote zonde. Ik zocht u niet, maar ik zocht mijzelf. Ik bedoelde de ander niet, maar ik bedoelde mijzelf. O gemeente, die ontdekking dat de Heere liefde vraagt en dat wij haar gegeven, dat wij haat gegeven hebben, is zo smartelijk. Dat besef brengt ons op de knieën voor Gods aangezicht en doet ons belijden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Zijn er hier mensen? Zijn er hier jonge mensen die verstaan wat het is tegen de eis van de liefde gezondigd te hebben? Dan verstaan we de geestelijke strekking van de wet. Dan verstaan we die niet eerder. De wet vraagt liefde. Daar ligt onze zonde, de uwe en de mijne. We hebben God de liefde onthouden die hem toekomt. We hebben ook de naaste de liefde onthouden. Kom, zijn onze ogen ervoor open gegaan? Hebt u het verstaan? Is dat het verdriet in uw leven dat u God niet gegeven hebt waarop hij recht heeft? Och, treurend volk, gingen uw ogen open voor het geestelijk karakter van de wet die liefde eist en ziet u nu geen uitweg? Staat u nu voor de onmogelijkheid? We hebben het uit het evangelie zelf gehoord. De discipelen maakten een ogenblik mee in hun leven dat ze voor de onmogelijkheid stonden. En toen ging de Heere hen onderwijzen. Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Matteüs 19, vers 26. Denkt u dat het omkomen wordt aan uw kant? Het wordt geen omkomen aan Gods kant. Wie zijn leven verliezen zal om mijnent wil, die zal het behouden. Zeg het de Heere dan maar, u hebt het al gezegd. Als het waarheid in uw hart is, zeg de Heere dan maar wat u gedaan hebt. Buig u dan maar voor hem neer in uw schuld en zonde. Want dit onderricht van Christus als profeet strekt tot uw behoud. Gemeente, in de zaligmakende overtuiging is iets onverklaarbaars. We worden van zonde overtuigd en we gaan verstaan dat we tegen de hele wet gezondigd hebben. We gaan verstaan dat we God de liefde hebben onthouden die hem toekomt. Maar toch is er tegelijkertijd iets zoets in die zaligmakende overtuiging. Er is in het schreien naar God, in het belijden van onze zonden en in het aanklagen van onszelf bij de Heere iets zo zoets, dat we die overtuiging voor geen duizend werelden zouden willen ruilen. Daarom houdt bij het beschrijven van het geestelijk leven alle logica op. De dingen worden beleefd. Ze worden voor Gods aangezicht beleefd. Ze worden niet beredeneerd, maar het wordt praktijk. Ik heb tegen u, ja, u alleen, gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Gemeente, we zingen daar eerst van met elkaar op Psalm 143, vers 1 en 2. O Heer, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor me, o Oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor mij om uw gerechtigheid. En het tweede wil uw knecht, door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vier schaardagen, want niemand zal in dat gericht daar zelf zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. We noemden u Psalm 143, vers 1 en 2. derde gedachte de verhouding tot de wet. Gemeente, nog een enkel woord over onze laatste gedachte. De vraag luidde, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord, nee, ik. Want ik ben van nature God geneigd God en mijn naaste te haten. Als de Heere ons het gezegende onderwijs van de geest van Christus geeft, gaan we verstaan dat we niet één gebod kunnen houden. We hebben door dat onderwijs namelijk in de spiegel van de wet mogen blikken. Vandaar dat het antwoord luidt, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het woord van nature is een Paulinische uitdrukking die wij heel goed moeten verstaan. De uitdrukking duidt in de Bijbel altijd onze verdorven natuur aan. Het bedoelt ons onwedergeboren hart aan te wijzen. Onze natuur is in onze bondsbreuk totaal verdorven. We zien van tijd tot tijd de zwaluwen een schitterende cirkel schrijven boven onze woonplaats. Wat zijn die vogels thuis in de lucht? Ze zijn thuis in het milieu waarin ze een plaats van God ontvangen hebben. Wel, zo is de mens thuis in de zonde. Zoals een zwaluw in de lucht is hij thuis in de zonde. De zonde is zijn element. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De wet vraagt en gebiedt een volkomen liefde tot de Heere en onze naaste. En wat doen wij van nature? We haten en vlieden die. Zo diep is de staat van onze ellende. We zijn niet alleen van God vervreemd, mensen zonder God. We zijn niet alleen beklagenswaardige ballingen, maar onze verdorvenheid heeft een zondige actieve gerichtheid. We zijn haters van God geworden. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God, zegt de apostel. Want waar geen liefde is, daar is haat. Maar gemeente, het gaat niet alleen om de Heere. Het gaat ook om de naaste. We zijn ook geneigd om onze naaste te haten. Laten we het maar zo zeggen dat we van nature altijd verliefd zijn op onszelf. In onze gevallen natuur willen we de ander wel aandacht geven, maar is dat niet vaak de springplank om onze eigen doelstelling te bereiken? Hoe duidelijk komt dat haten van onze naaste ook uit in de verhouding tussen de rassen? Ieder ras voelt zich beter dan het andere. Ieder probeert zich boven de ander te verheffen. Men is werkelijk geneigd om God en onze naaste te haten. Let wel, dat woordje geneigd betekent hier niet dat we een bepaalde neiging in ons hebben die nu en dan wordt geactiveerd. Zo is het niet bedoeld. Het gaat hier om een volstrekte geneigdheid ten kwade. Er is dus in uw en mijn leven van nature een onophoudelijk zondigen tegen de liefdewet van God. Er is een onophoudelijk zondigen tegen Gods geboden met gedachten, woorden en werken. Gemeente, hoe is het? Zijn wij onszelf al tegengekomen als de verloren zoon? Dan kost het u geen moeite meer om voor de Heere te belijden dat u een overtreder bent van al de geboden des Heeren. Dan hebt u het ook enigszins ingeleefd dat u voor het recht van God niet kunt bestaan. Het is altijd een heel helder kenmerk van genade dat we onszelf veroordelen als schuldigen tegenover al de geboden Gods. En dat we er oog voor krijgen dat de Heere ons naar recht zou kunnen voorbijgaan. Gods werk maakt de mens de genade des Heeren onwaardig. En de Heere weet of u in die onwaardigheid neerknielt voor zijn aangezicht in uw bidvertrek. U moet eens bedenken hoe bijbels dat begrip onwaardig is. Denk eens aan wat de verloren zoon zei. Denk eens wat de hoofdman over 100 zei. Daarom is de Bijbelse toets van het werk der ontdekking in ons leven het besef dat we niet meer waard zijn dat God naar ons omziet. O gemeente, als u dan moet zeggen, Heere, ik leer mijzelf als een hater van u kennen, is er voor mij voor zo een nog doen aan? Dan zegt de Heere dat hij vijanden met God verzoent door de dood van zijn zoon. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Nu zijn er heel veel mensen die de leer van de mensen ellenden onderschrijven. Dat is op zichzelf groot als we de zuivere Bijbelse leer onderschrijven. We willen die kennis in het geheel niet weggooien. Historische kennis heeft nooit onze veroordeling nodig. Integendeel, als er maar meer kennis van de Bijbelse leer. We maken er alleen door ons verdorven bestaan zo dikwijls een verkeerd gebruik van. Dan spreken we over de ellendekennis, maar we zagen onszelf nooit als balling. We spreken over de noodzakelijkheid van de ellendekennis, maar God zag ons nooit in onze onwaardigheid op de knieën in de slaapkamer, onszelf bij hem aanklagend. O, dan spreken we over de leer van de ellende, maar de beleving ontbreekt. En als we dan eens op elkaar letten in de praktijk van het leven, blijkt er bij de kennis van de gereformeerde orthodoxie een zeer optimistisch mensbeeld aanwezig te zijn. Dat is een onbijbels mensbeeld, want ja, ik ben toch geen afgodendienaar, ik ben toch geen dief, ik ben toch geen moordenaar en ik begeer het bezit van mijn naaste niet. Ja, eigenlijk valt het nog wel mee met mij. Al beleid ik natuurlijk wel dat ik ellendig ben. Hebt u er wel eens erg in gehad dat de humanist van nature in een mensenhart woont en dat hij altijd bezig is om het Bijbels getuigenis te overschreeuwen? Het valt nogal mee met de mens. Nee, gemeente, het valt niet mee. Daarom hebben wij die hartelijke persoonlijke onderwijzing van de geestes. Van de geest van Christus zo nodig. Daardoor leren wij onze ellende kennen. En dat is een hartelijk gebeuren hoor. Daar is de mens met zijn diepste bestaan bij betrokken. De overtuiging van zonde is smartelijk en hartelijk tegelijkertijd. Dan roepen we het uit. Lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Zag God u nooit in uw onwaardigheid? Hoorde hij nooit uit uw mond dat hij u naar recht zou kunnen voorbijgaan? Beleed u nooit voor hem dat u hem uw liefde, de liefde die u met uw hele persoonlijkheid verschuldigd bent, hebt onthouden? Kwam u nooit op uw knieën terecht vanwege uw zonde tegen uw naaste? Neem dan grondig kennis van de wet. Vraag of de Heere er met zijn lieve geest in mee wil komen. Lees de verklaring van de 10 geboden eens, zoals u die in uw catechismus vindt. Laat de liefde eis Gods toch op uw hart gebonden mogen worden in de weg van de middelen. Vraag toch aan de Heere of hij in uw leven werken wil. Hij heeft nog nooit gezegd tegen het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Och, gemeente, misschien zijn er onder ons die het licht van Gods geest in hun leven hebben zien binnenvallen. U werd een zondaar voor de Heere en een overtreder van al Gods geboden. U ziet met diepe schaamte uw verdorven natuur en merkt het woelen van uw verdorven bestaan. Luister, Christus Jezus, die het einde der wet is, roept u hartelijk en nodigend toe. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is voor arme zondaren hulp besteld door de Vader bij een held die verlossen kan. En het is die held die in de psalmen getuigt dat hij de wet volkomen heeft volbracht. Jezus heeft de vloek weggedragen. En zal daarom zijn gerechtigheid wegschenken aan armen en ellendigen die om hem verlegen worden. Hij zegt immers, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijns ingewands. Dat betekent, die volvoer ik met een volkomen een hartelijke toewijding voor een arm en een schuldig volk. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, niemand van ons kan vanmorgen zeggen, dat is mij niet aangezegd. We hebben vanmorgen allemaal gehoord, hier in uw huis of thuis of waar we ook meeluisteren, dat we schuldig staan. Dat als we in die spiegel der wet blikken, dat er vlekken van ongerechtigheid op ons lichaam te zien zijn. O Heere, wat een eeuwig wonder, dat u het nou van eeuwigheid tot eeuwigheid heeft gezegd, zie, ik kom, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste mijns ingewand. Dat betekent, Heere, dat als u naar ons omziet, dat we gelijk zijn aan Mefiboset, die kreupel aan de tafel van David dagelijks zat om te eten. Zo kreupel zijn ook wij, Heere, maar u ziet onze ongerechtigheden niet door het bloed van Jezus Christus, dat ons wast van al onze vuile zonden. Heere, dan hebben we dat bedekkende kleed van uw liefde, van uw bloed nodig. Heere, wilt u het ons leren, door uw woord en geest. Wilt u met ons optrekken als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. Heere, geef dat we onze binnenkamer niet leeg zullen laten vandaag, maar dat we u zullen zoeken. Tot u zullen roepen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En als we ervan mogen weten dat uw bloed ons gereinigd heeft, Heere, dan hebben we die bekering opnieuw nodig. Dan hebben we eens te meer die binnenkamer nodig om uw aangezicht te zoeken. Heere, geef ons zo dat we allemaal een binnenkamer mogen hebben. Het zij in huis of thuis of waar we ook zijn, overal kunnen we die binnenkamer hebben. Maar Heere, geef dat we hem niet leeg zullen laten. Wilt u vanmiddag ook ons weer in uw huis brengen? Zegen dominee Cipro als hij vanmiddag uw woord mag ontvouwen in het midden der gemeente. Als hij vanuit 2 Timotheus 4 ons uw woord mag voorleggen. Heere, wilt u hem volmaken met uw Heilige Geest. Heb dank voor alles wat u ons gaf. Hoort u ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar tot slot uit Psalm 32, het derde vers, bekende O Heer. Aan u oprecht mijn zonde, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg en wat er verder volgt. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.